Welkom bij De Linkse Revolte, de podcast voor de linkse beweging. Waarin we samen verkennen hoe we deze uitbouwen tot de grootste politieke beweging van Nederland. Vandaag bespreken we hoe ons zorgsysteem mensen kapot maakt en wat links daaraan kan doen. Het is tijd voor De Linkse Revolte.
We don't believe you.
Lekker
sterk,
Inge.
Ja, toch? Ja, dat moeten we wel. Mijn naam is Hans Rodenburg. Ik ben projectleider bij Wetenschap Bureau GroenLinks. En ik zit hier met Janneke Holman, fractievoorzitter van de PvdA in Den Haag. En medewerker van de Wiardi Beckman Stichting.
Yes.
En we zitten hier met Michelle van Tongelo. Huisarts in Rotterdam en straatarts bij de Pauluskerk. En jullie zagen waarschijnlijk al een kruis op de achtergrond voor de kijkers op YouTube. Ja, want we zitten hier in de kerk. Hè. We horen nu een violist op de achtergrond ook spelen.
Ja, en gepraat. En het is echt de kerk. Ja.
Heel paasachtig in ieder geval, mooi.
Ja.
Maar we zitten hier natuurlijk om met jou te praten over onze verzorgingsstaat. En over het boek dat jij recent hebt geschreven. Komt een land bij de dokter. Daar gaan we zo meteen helemaal over doorpraten. Voordat we dat gaan doen, wil jij als luisteraar meepraten over wat je vandaag allemaal hoort? Doe dat vooral, dat vinden we heel leuk. Het kan via Instagram, YouTube, TikTok en Blue Sky. Maar je kan het ook doen via linkserevolte.nl. Via vriendvandeshow.nl/delinkserevolte. En wat heel leuk is, daar kan je ook een berichtje inspreken. En je kan daar vriend worden en ons steunen. En dat helpt ons heel erg. Bijvoorbeeld om alle apparatuur te kopen die we nodig hebben om zo'n opname hier op locatie op te nemen. Dus doe dat vooral. Goed, laten we naar het gesprek gaan. Janneke.
Yes, welkom Michelle. Hartstikke fijn dat je met ons wil praten. En ook hier op locatie in de Pauluskerk. Ik was hier nog nooit eerder geweest. En jij ook niet, hè Hans?
Nee, ik ook niet, nee.
Ja. In je boek schrijf je natuurlijk over je werk als straatarts en huisarts. Want je geeft hulp aan eigenlijk mensen die worden uitgesloten in ons zorgsysteem. Dus dakloze mensen, arbeidsmigranten, ongedocumenteerden. En je haalt ook in je boek heel veel verhalen aan van mensen die jij de afgelopen jaren hebt geholpen. Heb je misschien een recent voorbeeld van wat je heel erg tekenend vindt van jouw werk en waar het systeem nu vastloopt?
Ja, ik denk wat wel mooi is om te vertellen, wat wel illustratief is, is dat we een paar weken geleden hier kwam er iemand soort van in paniek in de kerk, een vader met een babytje. Die baby had een hele nare wond en die wisten eigenlijk niet waar ze naartoe konden, omdat ze zijn ongedocumenteerd. Ze hebben wel een Nederlands paspoort, maar ze waren bankslaper, dus geen inschrijving. En daardoor ook verlies je automatisch je zorgverzekering. En ze waren kwetsbaar financieel, dus ze probeerden een arts te zoeken, omdat dat babytje had gewoon kokend water over die voet gehad. Dat was toen nog niet zo erg, maar ze wilden naar een arts. Maar die vroeg geld, want niet verzekerd. En dat hadden ze niet. Dus toen zijn ze zelf wat gaan doen met doeken en natte omslagen en gewoon thuisremedies. En dat liep enorm uit de hand. Dat is natuurlijk heel vreselijk. Dan zie je dus een heel klein babytje met een echte nare wond die tot diep was.
Een arts heeft gewoon die mensen weggestuurd met een baby die daar met een nare wond was.
Ja, ik was er niet bij, maar dat inderdaad krijg je dan terug. En dat hoor je heel vaak. Dat hoor ik denk ik wel iedere dag, maar wel iedere week zeker. En toen was het helemaal uit de hand gelopen en zei iemand, ga dan maar naar de kerk, want daar word je wel altijd geholpen. En wat ik dan doe is natuurlijk onderzoeken, eerste hulp verlenen, overleggen met het ziekenhuis. Dan worden ze wel gezien, dan wordt er geen geld voor gevraagd als het via ons komt. Uiteindelijk wat ik dan ook wel doe, is dan zo'n vader gelijk iedere dag bellen, want die voelt zich natuurlijk vreselijk en die was helemaal gestrest en angstig om te laten zien. Ik veroordeel niet, ik wil je graag bijstaan en helpen. En uiteindelijk krijg je dan wel contact en gaan ze je vertrouwen. Heb ik ze ook overgebracht naar mijn gewone praktijken, zodat ze niet steeds met kinderen naar de Pauluskerk hoeven te komen, want dat vind ik toch een beetje een heftige plek voor jonge mensen. Die wond is inmiddels eigenlijk gewoon genezen. Want dat gaat gelukkig ook heel snel bij babytjes. En zijn ingeschreven in mijn praktijk. Kunnen dus altijd zorg krijgen. En nu gaan we gewoon verder het systeem in. Om ze gewoon weer normaal te krijgen. Hè? Dus dat is wel iets waar ik altijd heel erg bewust mee bezig ben. En na de eerste hulpverlener stopt het niet. Dan begint het eigenlijk pas. En die manier van werken zit helemaal niet meer in ons zorgsysteem.
Nee, gewoon iemand komt met een probleem bij je en je gaat gewoon vanuit dat probleem helpen, bedoel je?
Nou ja, inderdaad, dat je gaat kijken wat zit achter dat probleem. Hè? Dat je iemand je privénummer geeft, naar je eigen praktijk brengt. En helpt uiteindelijk dus ook met iemand inschrijven en verzekerd raken. Nou ja, je ziet al, als zo iemand in eerste instantie zonder verzekering naar de arts gaat, een andere arts, dan zegt hij dus blijkbaar nee, want je moet betalen. En wat ik heel vaak zie, is dat onverzekerde mensen een soort van noodhulp krijgen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of bij een praktijk, en dan daarna worden ze gewoon weer op straat gegooid. Maar ja, dan help je mensen niet, want de omstandigheden waarin ze leven zijn ziek maken. Ja. En dan blijven we in die vicieuze cirkel met elkaar. En dat vind ik zo zonde, omdat we daar gewoon zoveel geld mee weggooien. Ja,
ja. Ja, onder andere. Een arts heeft toch ook gewoon een eed afgelegd van je moet zorg leveren?
Ja, met zo'n wassen neus. Ja, ik weet het niet.
Kan je daar niet voor, ik noem maar wat, aangeklaagd worden als je thuis dat zegt van nee, ik ga jou niet helpen.
Ja, geld. Ik denk dat wel dat kan. Maar deze populatie is natuurlijk kwetsbaar. Ja. Die zijn onder de radar, die leven vaak illegaal. Die zullen de laatste zijn die trammeland gaan veroorzaken en weten overigens vaak hun rechten ook niet. Maar ik denk dat ik heb dat ook wel eens overwogen, zou ik niet gewoon, kijk, nu in Rotterdam gaat het heel goed in de zin van als wij de patiënten inbrengen, worden ze praktisch nooit meer geweigerd. Hè? Wij straatartsen, omdat wij heel veel gelobbyd hebben. Maar dat kon je natuurlijk in mijn boek lezen. In het begin ging het helemaal niet zo soepel. We hebben daar echt voor moeten vechten. En toen heb ik ook wel gedacht, wat nou als ik nou een soort van showcase rechtszaak maak van een paar van deze mensen. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje, dat vind ik vergt zoveel negatieve energie. Ik hou niet van die route. En daarnaast vragen ze ook veel van patiënten. Want kijk, ik ben niet een rechtstreeks belanghebbende. Het kan dus nooit op mij hangen. Het moet op die mensen hangen. En uiteindelijk heb ik die route nooit gekozen.
Ja. Ja, want ik denk hierbij ook meteen van, hallo, kinderrechtenverdrag, zorgen aan kinderen.
Ja, staat daar van al die dakloze kinderen die ik op straat help.
Precies, ja.
Net weer een gezin wat ik help nu met twee dakloze kinderen. Zoveel kinderrechten geschonden daar. Echt zoveel meer dan ik in deze podcast kan vertellen op dit moment. En dat gebeurt ook. Dus ja, weet je, dat is natuurlijk wat ik op een gegeven moment me wel realiseerde, door met deze groep te werken, van ongedocumenteerden tot arbeidsmigranten, tot mensen met GGZ-problematiek, tot gewoon normale mensen, zoals jij en ik, economisch dakloze mensen, dat die daarvoor zijn allerlei geldende verdragen. Daarvoor zijn allerlei mooie afspraken gemaakt tussen EU-landen bijvoorbeeld, of met politieke partijen die daarover daar afspraken over maken. En dan werk je met die mensen en dan zie je dus dat die bescherming eigenlijk helemaal niet geldt. Waarom? Omdat om die bescherming op te eisen moet je meedoen aan een systeem dat je buitensluit. Dat is wat gebeurt. Want ja, we hebben mensenrechten, maar als je ongedocumenteerd bent, willen we je niet in deze maatschappij hebben. Dus we duwen je eigenlijk weg. En je kan dus ook, je staat als het ware naakt op straat en je kan als die persoon daar niet aanspraak op maken. Dus voor mij vind ik al die verdragen die we afsluiten, ja, ik vind het ook een soort van arrogante mythe. En het maakt ook wel dat ik bijvoorbeeld ook niet per se meer heel politiek geïnteresseerd ben. Omdat ik gewoon zie wat de praktijk is. Zie hoe er over deze mensen links en rechts over gesproken wordt. It doesn't add up for me anymore. Weet je, het is voor mij gewoon vaak niet geloofwaardig wat ik zie en hoor met hoe ik de mensen voor me tref en de instituties, de houding daarvan eromheen. Ja. En dus ben ik steeds meer gaan geloven in hoe kan je dan zelf je zo organiseren in een groep mensen die er hetzelfde over denken, grassroots, om te kijken of we daarmee sterker kunnen worden, zodat andere systemen bij ons gaan aansluiten. En dat is waar we nu met name onze energie aan geven. En wat ook wel lukt, maar dat staat natuurlijk wel op kleiner niveau, want ja, in Rotterdam hebben we dit dingen, vind ik, best wel goed geregeld inmiddels met elkaar. Dat is ook de reden dat ik op zo'n dinsdag, als ik hier werk, zie ik heel veel patiënten uit Maastricht, uit Groningen, uit Arnhem. Ja, die willen allemaal naar hier toe, omdat ze weten, ja, dan krijg ik in ieder geval zorg. Yep. En dat is natuurlijk zorgelijk ook. Ja.
Want even ter verduidelijking, als je zegt, we hebben het in Rotterdam heel aardig goed geregeld, dan heb je het over de Pauluskerk, jijzelf, jouw organisatie, zeg maar, op dat level. En dan hebben we het niet over de gemeente.
We zijn sterk georganiseerd sowieso als straatzorggroep. Ja, dus dat denk ik als eerste. Dus de arts en de verpleegkundigen, wij zijn allemaal begonnen met het werk vanuit ons hart. Mm-hmm. Niet vanuit een financieel motief, niet vanuit een systeemmotief. Wij zijn het gewoon zelf gaan doen. Mm. En zijn onszelf gaan organiseren. We hebben wel echt, vind ik, een sterk team. Ik ben denk ik de meest activistische, maar achter de schermen hebben we ook waanzinnig goede lobbyaars en mensen die het heel leuk vinden om te praten met besturen van ziekenhuizen en meer de vergadermensen zitten er ook wel tussen. Ja, dat ben ik gewoon niet. Maar dat is
hoe groot verschil van mensen zit daar omheen?
We hebben denk ik zo in totaal met verpleegkundigen denk ik van 20 mensen of zo, zoiets. Ja. En uiteindelijk werd een verzekeraar werd heel erg geïnteresseerd in wat wij deden. En die hebben we ook uitgenodigd, die hebben ook laten zien wat we deden. Die snapten natuurlijk, ja, wat jullie doen is eigenlijk best wel kosteneffectief. En nu hebben we, gewoon een heel off-grid contract gekregen met een zorgverzekeraar. Is de dag dat ik hier werk, is de best betaalde dag van de week voor mij, zeg maar. Hè? Waar we dit eerst gewoon vanuit ons hart zelf begonnen. Wow. Nu hebben we dus het systeem via een omweg aansluiting bij ons weten te vinden, met wederzijds vertrouwen en respect, zodat er ook een veel gelijkwaardigere dialoog ontstaat. Nou ja, dat is denk ik een voorbeeld van hoe het ook kan.
Ja. Dan en voordat we daarheen gaan, ik wil heel graag daarover doorpraten.
Ik wil alleen zeggen, is het dus niet meer tekenen bij het kruisje, maar gewoon meer in gesprek met elkaar. Ja.
Ja, precies. En voordat we daarheen gaan, we hadden het net over mensen worden buiten het systeem gehouden. En een hele grote groep inderdaad. Je noemde alle categorieën mensen al waar die jij helpt. Maar ze worden ook heel erg buiten zicht gehouden. En volgens mij weten heel weinig mensen, heel weinig luisteraars en gewoon de gemiddelde Nederlander over hoe groot de groep dit gaat. Mm-hmm. Kan je daar een beeld van geven? Van om hoeveel mensen gaat het nou in Nederland die in deze situatie of zo buiten het systeem worden geduwd?
Honderdduizenden. We weten natuurlijk niet zo exact hoe groot de groep is. Omdat natuurlijk ongedocumenteerden, die leven volledig onder de radar. Dus ja, die laten zich niet tellen. Ja. Maar we denken dat zijn er zeker tienduizenden in Nederland. Zo niet al in Rotterdam.
Ja.
Variërend van een groep mensen die dus zelfredzaam is, zoals je het zou kunnen noemen. Dus ik krijg, als ik hier straks mijn spreekuur draai, altijd mensen die hier illegaal werken, als kamermeisje vaak of in een restaurant, die volledig worden uitgebuit, want dat worden ze altijd. En dat geld dan terugsturen naar hun land van herkomst en wel ergens wonen. En gewoon helemaal onder de radar kunnen blijven. En dat zijn echt veel mensen. Dat kan niet anders, omdat ik al zoveel mensen voorbij heb zien komen hier. Nou, dat is één groep, die is tienduizenden. Nou, arbeidsmigranten, dat zijn er ook ongelooflijk veel. Maar ja. Dakloos wil natuurlijk niet zeggen. Dat zijn natuurlijk niet allemaal dakloos. Maar die groep is uitgebreid, omdat ik nu inderdaad die enorme stapeling zag van ook mensen met GGZ-problematiek die dakloos raken, omdat de hulp niet meer efficiënt is. En nu dus de economisch daklozen, waar er ook weer tienduizenden van zijn. Dus ja, de groep is enorm groot. Ja. En hoe groot precies, daar is heel lastig een vinger op te leggen, omdat het een groep is die onder de radar blijft.
Ja, want alleen al arbeidsmigranten las ik in je boek dat het 1 miljoen zijn. Ik las ergens op internet ook dat het alleen.
Ze zijn gelukkig niet allemaal dakloos.
Nee. Maar in ieder geval, hoeveel mensen hier.
Ja, 900.000 volgens mij arbeidsmigranten.
Waanzinnig veel.
En economische daklozen werden nooit geteld. Die werden niet geteld door de klassieke CBS-telling. Dus daar hebben we nu de ETHOS-telling voor. En dan zie je dus, volgens mij was in die ETHOS-telling, dus dat is een ander soort telling waarin alle daklozen worden geteld. Dus niet alleen de daklozen die in een dakloze opvang zitten. Want realiseer je, jij denkt misschien als je morgen dakloos raakt, dan ga ik naar een dakloze opvang, want de gemeente helpt me. Het is absoluut onzin. Je wordt gewoon niet geholpen. Ja.
We hebben eerder ook een aflevering met Jan de Vries van het Straatconsulaat gehad. Ja, die gaf hier ook een waanzinnig beeld van, inderdaad. Ja.
Nee, dus, maar ze tellen alleen maar de mensen als dakloos die in de opvang komen. En dan, wat komt niet in de opvang? Nou, dat kan kort, want Jan heeft hier natuurlijk al anderhalf uur over gepraat. Maar dus, ik ken Jan ook. Jan, ik vind je heel leuk. Dus niet de ongedocumenteerden, vaak niet de arbeidsmigranten en niet de zelfredzame mensen. Dus dat wil zeggen mensen zonder GGZ-problematiek. Die komen er ook niet in. Dus het telt maar een niche. En 2/3 is met die ETHOS-telling naar voren gekomen, wordt dus niet geteld. Maar we maken beleid op die groep in de die officieel geteld wordt. Dus we maken eigenlijk maar beleid van 1/3 van de daklozen en 2/3 daarvan, die laten we een beetje net zo lang bungelen aan een touwtje totdat ze niet meer zelfredzaam zijn en dan wel in de dakloze opvang mogen, terwijl er dan al heel veel kapot is gemaakt.
Ja. We hebben net toevallig vorige week de telling in Den Haag gehad. En we krijgen de resultaten geloof ik pas in oktober, want die moeten dan eerst verwerkt worden door de Hogeschool Utrecht. Maar ik ben ook echt heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Want je ziet toch wel vaak in andere gemeenten dat er veel meer vrouwen, gezinnen, jongeren,
kinderen. Vrouwen en kinderen.
Ja, dakloos blijken te zijn dan we eigenlijk tot nu toe weten. Maar wat ik wel interessant vond, je zei net, je noemde net zelf al de zelfredzame daklozen. Daar schrijf je ook over in je boek dat je dat eigenlijk een hele frustrerende term vindt. En misschien is dat ook een bruggetje naar hoe kijk je naar politici die het hebben over we moeten meer naar zelfredzaamheid of inderdaad termen gebruiken als de zelfredzame daklozen. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, het is een soort marketingstunt geweest om de schaarste die eronder ligt niet te hoeven erkennen. Zo kijk ik daar tegenaan. Ik bedoel, er is geen zelfredzame dakloze. Dat is een terminus in contradictio of zo.
Ja, ja, ja.
Dus het bestaat niet. Alleen het is natuurlijk een manier, een beleidstool om mensen niet te hoeven helpen. En waarom hebben we die ingezet? Omdat er een gebrek is aan betaalbare woningen. En waarom zou je mensen dan zelfredzaam noemen? Dan hoef je ze niet te helpen. Dus dit systeem is niet meer gericht op mensen helpen. Dit systeem is echt gericht op mensen excluderen, wegduwen. Ja. Dat zie ik aan alle kanten. En wat er dus gebeurt is, er is een woningtekort. Alle mensen die in de dakloze opvang komen, die krijgen automatisch urgentie. Die moeten dus een woning krijgen. Die zijn er niet. Dus we moeten aan die voorkant moeten we iets doen om die kurk erin te stoppen. En dus wordt daar door een of andere, ja, wat zal het zijn, politie, topambtenaar, wordt daar een keer bedacht, nou, laten ze dan maar zelfredzaam noemen, want dan hebben we geen verplichting meer. En dat is lekker makkelijk. Zo kijk ik daarnaar.
Ja, ja, met de beruchte zelfredzaamheidsmatrix die dan tevoorschijn komt.
Ja, ja, ik ben heel vaak naar Centraal Onthaal gegaan, waar dat ding dan met je wordt doorgenomen als ik mijn cliënt patiënten begeleid. Ja, dat is iedere keer weer voor een feest voor het Kafkaeske gehoor, zeg maar. Weet je, dan zit je daar dus met een dakloze moeder met kinderen die gestrest is, die afvalt, die niks meer kan, die depressief is, die in haar auto slaapt, soms ook met kinderen. En dan vraagt zo'n ambtenaar, geef je kinderen wel groente en fruit? Hoe doe je dat? Of hoe run je je huishouden? Ja, maar ik heb geen huis. Ja, dat is dan een vraag in die matrix die je moet stellen. Ja, en, en dan valt het me nog mee dat al die mensen, die ambtenaren, niet over de balie trekken. Want dat denk ik dan. Maar ik denk dan ook, rustig inademen, rustig uitademen. Want anders krijg je een kruisje bij je naam dat je agressief bent. Word je helemaal niet meer geholpen. Dan krijg je een soort zwarte bladzijde in je dossier.
Ja.
Echt systeemgeweld is dat.
Ja. Dat viel me ook op in jouw boek. De enorme, je begrijpt heel erg die systeemwerkelijkheid. Maar ook als je dan dossiers hebt opgevraagd, wat er allemaal wordt opgeschreven over mensen qua wat voor gedrag ze vertonen.
Mijn hobby is echt dossiers opvragen. Echt, want ja, daar hebben patiënten recht op. Dus je kan gewoon een dossier opvragen. Dat kan niet geweigerd worden. En dan pas ga je het systeem, laat zeggen of een gemeentelijk, want het systeem is natuurlijk ook, wat bedoel je nou? Bijvoorbeeld een gemeentelijk dossier. Als je dat gaat inzien, dan ga je pas zien wat er gebeurt. En hoe er echt een wegduwmodel is gecreëerd wat niet aansluit bij de of dat niet geen feeling heeft met de complexiteit van een mensenleven, maar alleen maar bezig is met kaderen en afduwen en hokjes en vakjes. En dan kan je dus met gemak, kan je, nou, wat zeggen, 30 verschillende organisaties teruglezen in een dossier die allemaal naar elkaar wijzen. En ja, weet je, dat is gewoon geen grap. Dat gebeurt echt.
En hoe kan je dat concreet maken? Is er een casus die bij jou gelijk te binnen schiet dat je denkt, ja, dit was echt zo'n voorbeeld van die systeemwerkelijkheid met allemaal verslagen? En,
Nou ja, ik bedoel, in mijn boek zit natuurlijk Alice. Een moeder met een alleenstaande moeder die een kindje krijgt met gedragsproblemen. En eigenlijk zie je dat zij hulp vraagt voor de opvang voor haar kind. Want die kon niet naar een kinderdagverblijf vanwege gedragsproblemen. De hulp die kwam niet. Waarom niet? Omdat op een gegeven moment raakte ze ook nog dakloos. Had ze geen goede woonsituatie. Omdat ze niet efficiënt werd geholpen. Dus het ging natuurlijk allemaal spiraal naar beneden. Kind kreeg dus heel lang geen diagnose. Omdat de thuisomstandigheden te ongunstig waren. En dan kon je geen diagnose stellen. Maar zonder diagnose kon je geen hulp krijgen. Want dan zei de gemeente, ja, daar is wel een diagnose voor nodig. Nou, uiteindelijk kreeg het kind een diagnose. Toen past, de gemeente werkt natuurlijk met aanbestedingen. Dus dan ga je dus heel erg kijken in welke mal past het kind. Nou, die paste dus niet in een goede opvangmal. Nou ja, toen hebben wij, op een gegeven moment ging dat helemaal slecht met dat gezin. Toen hebben we dus zelf hulp geregeld. En toen binnen 3 maanden waren de meeste problemen voorbij. Nou, toen dachten we, dan gaan we een PGB aanvragen. Daar zijn we 4 jaar mee bezig geweest. Uiteindelijk alleen maar afwijzingen gekregen. Omdat ze niet het juiste keurmerk had, die opvang. Of omdat het een voorliggende voorziening doorkruiste van de gemeente. Nou, en dat lees je dan allemaal in dat dossier terug. En dan lees je ze allemaal dat ze naar her en der wordt verwezen bij zorg die allemaal niet past. Waar ze allemaal voorliggende voorzieningen mee, waar ze dus contracten mee heeft de gemeente. Dan zie je in die gemeentelijke dossiers, zie je dus ook de bedragen. Het gaat over absurd hoge bedragen. Wij vroegen een minimaal bedrag voor die opvang. En dan zag je dus dat ze bijvoorbeeld bij een GGZ-aanbieder liep. Dat €2500 per week vroeg of zo, weet je wel.
Per week?
Per week. Absurde bedragen. krijgt. Dat je denkt, is dit fraude? En dat je denkt, oké, als ik hier een kwart van krijg, ben ik volledig geholpen voor dit gezin. Nou ja, en daar hebben we 4 jaar op geduwd. We hebben nog een advocaat ingezet. En het is niet gelukt. En uiteindelijk heb ik gewoon gedacht, ja, F it, ik doe het wel zelf. Gewoon particulier een investeerder gezocht die in dat gezin wilde investeren. Ja, en inmiddels gaat dat heel goed met dat kind en die moeder. Maar dat is volledig langs het systeem heen geregeld, ja.
Ja, wat ik me nog wel afvroeg, in je boek heb je op een gegeven moment ook een voorbeeld... van daar heb je trouwens ook op de correspondent over geschreven, een artikel van een vrouw die warmtetoeslag wil aanvragen. En dan komt vervolgens de gemeente bij jou op de lijn voor ontzettend veel medische gegevens.
Ja, ook een waanzinnig dossier was dat.
Ja, hoe de thermische eigenschappen zijn of zo. Wat,
ja, zoiets. Marisha was dat. Ja. Ja. Een thermoregulatieprobleem. Ja. Ja. Dat bestaat niet. Ja,
dat heeft dus een ambtenaar verzonnen van een soort van medisch klinkende term die niet bestaat.
Ja, heel absurd.
Vrij absurd.
Ja.
Maar wat ik daar een beetje als dilemma zag is... Want Marisha heette ze. Zij heeft ook gewoon ontzettend veel traumatische dingen meegemaakt in haar leven. Dat wil je ook niet de hele tijd willen herhalen bij de gemeente of waar je ook maar komt. Maar aan de andere kant is dat eigenlijk ook het hoofdstuk waar je heel erg in je boek ook vertelt over... wat bizar eigenlijk, de privacy schendingen die er allemaal zijn.
Ja, en er werd verteld dat niet zou gebeuren. Dus want dat inderdaad, dat hoofdstuk begint met dat ik een brief krijg van de gemeente, waarin iemand vanuit de gemeente die werkt voor de bijzondere bijstand een warmtetoeslag vraagt en de medische gegevens bij mij opvraagt. Dus zei ik, had geen geld om de verwarming te betalen en dus moest ik haar medisch dossier ongeveer zowat inleveren met informatie over haar HIV, haar thalassemie, haar incontinentie, haar menstruatie. Vervolgens bel ik haar en zeg ik, wist je dit? En ze had geen idee. En dan ga ik dus navraag doen bij de gemeente. En toen was dus één argument van, ja, dat deze informatie belandt niet in haar dossier. Yeah. En daar waren wij wel nieuwsgierig naar. Dus met veel pijn en moeite. Hè, want je zag ook wel, dat ging niet soepel. De tegenwerking die we kregen om dat dossier te openbaren was ook wel aanwezig. Mm. Uiteindelijk heeft ze daar recht op. Dus we hebben dat dossier gekregen. Nou ja, dan lees je gewoon in haar ambtelijk dossier. Dus niet in een speciaal medische tak van haar dossier. In haar ambtelijk dossier lees je dat ze verkracht is. Dat ze HIV heeft. Weet je, zelfs over haar moeder medische problemen staan op een gegeven moment nog in. Nou, dan denk ik, ja, dat was in ieder geval niet gezegd.
Yeah.
En wat ik daar zo problematisch aan vind, is ja, het recht op privacy, wat dus er niet is. Er is echt een enorme surveillance van arme mensen.
Yeah.
En dat wordt natuurlijk alleen maar zorgelijker als we kijken naar de ontwikkelingen waar we naartoe gaan. Mm. Maar als je dus niet, als je dus eigenlijk niet waarmaakt of niet doet, als gemeente wat je zegt dat je doet, en dus eigenlijk liegt of daar niet transparant over bent, ja, dan ondermijn je natuurlijk heel erg het vertrouwen wat burgers hebben. Die al vaak natuurlijk in een moeilijke situatie zitten, al wat argwanend zijn. En dus blijkbaar terecht argwanend zijn. En je ondermijnt heel erg het vertrouwen in gemeenten, in instituties, in politiek. En dat is echt een voedingsbodem voor polarisatie. Ja. En dat is dus wat is gebeurd. Dus ik vind het niet zo. Ja, ik vind het eigenlijk niet zo raar, de hele situatie waarin we nu zitten in Nederland. Omdat ik heb gezien wat er voor mijn ogen gebeurt. En ja, weet je, dus je kan zeggen, dit boek gaat over gezinnen die moeilijke dingen doormaken. Maar het gaat ook over hoe ondermijnend instituties werken en wat dat doet voor je rechtsstaat en democratie. Want ik was niet altijd zo wars van politiek en van instituties. Zo ben ik niet geboren. Ik ben dit werk gaan doen. Ik ben het gevecht aangegaan. Ik ben dingen gaan uitzoeken. En nu ben ik wel zo geworden, een beetje. Beetje erg. Hè, dus en ik ben geen conspiracy thinker of zo. Hè? Dus dat doe ik niet. Maar ja, ik bedoel, ik heb ook zie wel wat er gebeurt met mijn kwetsbare patiënten.
Mm. Want op zich zijn er misschien best veel mensen die breed in het veld werken of bij de gemeente die van goede wil zijn. Maar er is iets wat dit soort systemen in stand houdt. Waarom zeg maar de dingen zo werken zoals ze werken, wat dus een hele grote groep in de samenleving gewoon tegenwerkt. Zou je daar dat kunnen omschrijven? Van wat is volgens jou hetgene wat dit systeem, zeg maar, wat gewoon fucked up is, kunnen we al zeggen in de podcast.
Zeker.
Wat dat in stand houdt?
Nou ja, ten eerste wat je zelf zegt. We houden het in stand. Er zijn mensen die hun best doen. Dat is ook, als ik kritiek krijg, en die krijg ik natuurlijk ook heel vaak, is het van mensen in het systeem, zorgmedewerkers, ambtenaren, die zeggen, Michelle is altijd zo negatief. Michelle legt op alle slakken zout. Michelle weet niet hoe het is om hier te werken. Er werken echt mensen met goede bedoelingen. ja, dat is een soort van coping van die mensen om te gaan eigenlijk met de pijn die zij zelf natuurlijk ook wel moeten ervaren, dat het voor steeds meer mensen niet goed gaat. En ja, we kunnen wel zeggen, het systeem werkt voor 80% goed, voor 20% niet. Maar die groep die voor wie het niet goed werkt, die wordt steeds groter en het wordt ook steeds complexer en wolliger en het wordt steeds onmenselijker. We zeggen allemaal, we willen dat het menselijker wordt, maar het wordt onmenselijker. Dus we moeten het ook ophouden, vind ik, met verdedigen, omdat dat onderdeel van de problematiek is. Hmm. Nou, en als je dan kijkt, waarom gaat het niet goed? Nou ja, dat is natuurlijk een meerkoppig probleem. We hebben in Nederland wetten. Die wetten zijn echt prima, denk ik. Vanuit die wetten wordt beleid gemaakt. En dat gaat over zoveel schijven en schillen dat, ja, op een gegeven moment heeft iedereen zijn eigen beleid en refereert dan aan een wet, zonder dat mensen vaak weten dat misschien de wet veel meer ruimte biedt dan zij in hun beleid hebben omschreven. En dat is gewoon omdat de mensen die daarover gaan vaak ook niet meer precies weten wat er in die wet staat. Dat is een heel groot probleem. Als ambtenaren tegen mij zeggen dat mag niet volgens de wet, zeg ik, volgens welke wet? Hmm. En dan krijg je geen antwoord, weet je? En dan heb ik natuurlijk geen overwicht om te zeggen, maar eigenlijk zouden die ambtenaren naar huis moeten met huiswerk over de wetten die zij voeren.
Ja.
Nou ja, dus dat is een probleem. En dan heb je natuurlijk managers die op een heel andere manier denken en kijken dan, ja, die kijken meer systemisch. Dus dit moet worden uitgevoerd. Dit zijn de targets die we moeten halen. We moeten productie maken. We moeten snel oppakken, afsluiten. Nou ja, dat creëert ook niet echt menselijke zorg. En dan spelen er de ego's van de mensen. Waar je ook vaak tegenaan loopt. Dat, kijk, en als ik tegen iemand of iets ga of een casus ga ageren, dan zie je dus dat ik ook heel vaak die ego's tref. Die dus zeggen, ja, wie denk jij eigenlijk dat je bent? En dan krijg je dat, weet je wel, en dan ja, ik ben toch de wethouder of ik ben toch de topdirecteur, weet je. En daar loop ik ook heel erg tegen aan. Terwijl ik heel erg denk van, ja, we zitten hier gewoon als twee mensen.
Meest waanzinnige voorbeeld hiervan trouwens, dat was ook in je boek dat je schrijft dat je met een topambtenaar aan tafel zit die dan zegt, ik wil voortaan niet meer van de wethouder horen wat ik allemaal fout doe.
Ja.
En dat jij aan haar vraagt of aan hem, maar heb je nou de casus bestudeerd waarover het ging? En dat ze gewoon, oh nee. Dat vond ik zo'n waanzinnig voorbeeld van.
En ja, dat is één voorbeeld. En zo maak ik er heel veel meer. En weet je, kijk, ik kan wel empathie hebben voor het feit dat het heel moeilijk is om middelen te verdelen. Kijk, wat dus ook gebeurt is dat we maken beleid met elkaar. Er is schaarste. Die schaarste is zelf opgelegd. Hè. Je kan kiezen waarin jij je schaarste gebied maakt. We bevoordelen in Nederland bijvoorbeeld kapitaalkrachtige mensen enorm ten opzichte van een andere groep. Dat zijn allemaal keuzes die we maken, maar oké, er is schaarste, die hebben we onszelf opgelegd door een manier voor bedenken in geld. Want dan zou je ook altijd schaarste hebben. Nou ja, dus we verdelen, we maken beleid. En dat wordt gedaan door een democratisch bestuur. Hè? En dan komt er zo iemand als Michelle die zegt, ja, maar ik ben het niet eens met dat beleid. Ik ben het niet eens met hoe je dit doet. Ja, en dan snap ik ook wel dat zo'n bestuurder soms denkt van, ja, wie denkt zij nou wel niet dat ze is? Ik ben hier democratisch gekozen, ik maak het beleid. Dat beleid gaat, zeg maar, in een cirkel, dat gaat door en door. En dan komt er zo'n Michelle, die zit er de hele tijd te prikken en die zegt, ja, maar te zeiken. Ja. En die gaat dan een paar kranten op ze afsturen en die laat nog eens wat vervelende raadsvragen stellen. Ik snap dat spanningsveld prima. Inmiddels is het natuurlijk ook mijn verdienmodel geworden met mijn stichting. Dus ik snap dat spanningsveld. Maar ja, dat zullen we toch met elkaar moeten uitvechten. En ja, dat die toenadering is er nog niet heel erg, zeg maar.
Ja, dat is misschien wel
dat
even
ligt ook bij mij. Omdat ik ook wel wat aversie voel tegen die wereld. Dus ik wil helemaal niet zeggen dat ik daar geen aandeel aan heb. Ja.
Ja, voor de luisteraars die jou misschien voor het eerst horen, is het wel even goed. Je noemde net je stichting. Zo van, dat is ook mijn verdienmodel. En dan dat mensen niet denken van, oh, Michelle wordt hier rijk. Dat. Maar misschien even kort.
Super rijk in de Pauluskerk.
Ja. Want je hebt dus een je helpt heel veel mensen. En op een gegeven moment, dat beschrijf je allemaal heel mooi in je boek, heb je gedacht van, ja, weet je, ik ga gewoon mijn privé-nummer geven. Ik ga gewoon mensen geld geven als het nodig is. Want ik zie dat gewoon een harts nodig is. En daar heb je dus een stichting omheen opgericht waar mensen kunnen doneren. En daaruit betaal jij, nou, echt van alles.
Nou ja, dus inderdaad, ik ging erover schrijven en daarmee gingen mensen zeggen, ja, dit is zo raar wat je ziet hier, dit is, ik wil geld aan jou geven. Wat ik eerst dus met mijn eigen geld deed, op een gegeven moment stonden hier letterlijk mensen van bedrijven aan de deur met een envelopje en die zeiden, ga alsjeblieft een stichting opzetten, want dit slaat echt helemaal nergens op, volgens mij mag het niet eens. Nou ja, dus toen dacht mijn man, nou, dat is inderdaad wel een goed idee. Yeah. Dus hebben we een stichting opgezet, Lekker Geven, en die is heel snel best wel groot geworden, dus nu krijgen we denk ik meer dan 100 hulpverzoeken, ook vanuit eigenlijk alleen maar vanuit andere partijen. Want ik help nu mijn eigen patiënten helemaal niet zo veel meer vanuit mijn eigen stichting. Sterker nog, inmiddels gebruik ik ook weer mijn eigen geld voor mijn eigen patiënten, omdat ik niet wil dat zij disproportioneel veel geld vanuit de stichting krijgen. Ze zitten in spanningsveld en ik verdien voldoende, dus dat voelt ook beter voor mij om door te blijven geven. We krijgen heel veel aanvragen van reguliere zorgorganisaties en heel veel aanvragen van de ambtenaren van de gemeente Rotterdam. Dus dat is ook wel leuk, zeg maar. Dus
geen geld geregeld worden voor mensen die hulp nodig hebben bij de gemeente?
Ja, maar zij hebben dat gekaderd en dat, weet je, dan gaat het soms over schulden of het gaat soms over bijvoorbeeld, ja, deze man wil graag aan het werk, maar hij heeft geen rijbewijs of geen auto.
Ja.
Nou ja, en dan vragen ambtenaren inderdaad vaker ook geld aan onze stichting van,
Mijn god.
Wow. Nou ja, maar misschien, en de grap is, mensen reageren daar vaak heel sarcastisch op. Of ja, hoe kan dat nou? Nou, dat is wel echt het voorbeeld van systeemfalen. Of het is een mooie manier van samenwerken. Want ik heb alleen maar particuliere donateurs. Dus mensen lezen wat ik schrijf, worden daar vaak door geraakt, willen bijdragen. Er zit praktisch geen overheid in organisaties. We doen het nog steeds vrijwillig. Inmiddels hebben we wel 2 betaalde werknemers. Maar dat is vaak vanuit bedrijfsleven betaald. Hè? Dus we houden dat super zuiver. En dat trekt mensen. Dus ja, en dan denk ik, ja, misschien is dit ook zo'n voorbeeld wat ik net al vertelde, ook met de verzekeraar die ons tegemoet kwam. Ja, nu hebben wij dit ook gecreëerd. Een soort alternatieve bank voor het systeem om naartoe te gaan als ze er niet meer uitkomen. Ja, misschien is het een oplossing in plaats van een negatief gekaderd systeemfaal probleem.
Ja, want laten we gaan nadenken over de oplossing en hoe we hier weer uitkomen. Want we hebben nu kort samengevat hoe dit hele systeem eigenlijk crasht en vastloopt en mensen uitsluit.
En ook nog wel mensen helpt. Hè. Kijk, dat is natuurlijk. Ik werk niet alleen in de Pauluskerk. In mijn boek schrijf ik ook, niet iedereen wordt slecht geholpen. Alleen, nee. Ik heb steeds meer mensen in problemen zien komen. Dus het is niet alleen gitzwart. Landen kijken ook nog steeds naar Nederland als een voorbeeldland, bijvoorbeeld voor zorg. Alleen, ik beschrijf gewoon, ik heb steeds meer mensen in de problemen zien komen. En de manier waarop wij dingen georganiseerd zijn, is daar. En het beleid dat daar aan de grondslag ligt, zowel van links als rechts, is daar debet aan. Dus het gaat steeds slechter. Maar er gaan ook nog steeds dingen gewoon goed. Dus het is niet zo zwart-wit, zeg maar. Ja.
Het zijn juist de mensen die het meeste hulp nodig hebben met de meest complexe problematiek, die nu juist het minst geholpen worden.
Ja, en soms ook niet complexe problemen. Hè? Want als je dakloos bent, word je gewoon niet meer goed geholpen. En dan worden de problemen al snel complex. Terwijl als we iemand gewoon een plekje hadden gegeven om te wonen of opvang, had dat allemaal voorkomen kunnen worden. Dus we maken het ook heel, heel complex, zeg maar. Ja.
En wat ik bij die oplossing wil zeggen, want ik ben het helemaal met je eens. Het is echt, ik denk dat veel meer mensen dat zo moeten doen. Ze doorpakken van dit is gewoon nodig en je gaat geld inzamelen, dus het stichting op en er wordt hulp geregeld. Tegelijkertijd denk ik ook, ja, maar we hebben toch een verzorgingsstaat en dat hebben we met z'n allen bedacht dat we dit niet meer als privaat initiatief hoeven te doen. We leggen met z'n allen geld in en daar helpen we de mensen die het moeilijk mee. Het voelt een beetje alsof we terug naar de 19e eeuw met de liefdadigheid gaan.
Ja, soms is progressie misschien ook een klein beetje regressie. Kijk, in het boek beschrijf ik ook dat de verzorgingsstaat, zoals we die klassiek zien, die heeft maar heel kort bestaan in Nederland. Dat was echt na oorlogs.
Ja.
En al eigenlijk al, toen werd al gezegd, toen die werd opgetuigd, waren er al ambtenaren, want dat heb ik allemaal nagezocht voor het boek, waren er al ambtenaren die zeiden, dit is te veel. En mensen gaan leunen in de bijstand alsof het een hangmat is. En weet je, dat is een VVD-term volgens mij.
De christelijke partijen waren er toen ook heel bang voor. Ja,
dat is natuurlijk ook deels een beetje zo, hè? Dus is het niet alleen maar onwaar. Als het te makkelijk is om aan geld te komen, dan ja, natuurlijk ga je er lekker in leunen als een handmat als je niet bijvoorbeeld een enorme drive hebt om te werken of wat dan ook. Dus het is niet allemaal onwaar. Wat er dus gedaan is de afgelopen decennia, is dat het is steeds strikter geworden. Dus de verzorgingsstaat is systematisch uitgekleed. En niet alleen dat, het is ook veel bureaucratischer geworden. En dus het is ons gaan tegenwerken. Want alle onderzoeken wijzen uit Ook weer laatst een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat die hele repressieve regime wat we nu hebben in de bijstand. Ja. Het heeft niet geholpen. Het heeft alleen maar mensen tegengewerkt. Je moet selecteren voor kwetsbaarheid. De allerkwetsbaarste moet je gewoon een beetje laten. En op die andere kan je je pijlen zetten, zeg maar. Hè? En ze helpen ook vanuit het perspectief van mensen. Dus ja, het is een verzorgingsstaat. Maar wat is een verzorgingsstaat? Wat is de definitie? Natuurlijk helpen we in theorie nog steeds mensen die het slecht hebben. We doen dat hier bijvoorbeeld weer veel meer dan in Amerika. En ja. Een van mijn beste vrienden zijn Braziliaans. En die zeggen, ja, in Brazilië is het ideaal model voor verzorgingsstaat zoals in Nederland. Wij zijn ook heel veel ongedocumenteerde Brazilianen hier. Dus het is niet zo zwart-wit. Alleen, het is natuurlijk wel steeds strenger geworden. En daarmee vallen er steeds meer uit de groep. En als buiten de boot. En die mensen die buiten de boot vallen, die worden niet efficiënt meer geholpen. En daar zitten we met grote problemen. Dus je zal mij ook niet zeggen, de verzorgingsstaat. Ik bedoel, ja, wat dat betreft ben ik ook helemaal niet enorm radicaal links of zo. Je hoort mij ook niet zeggen, de verzorgingsstaat moet enorm breder worden. Maar hij moet vooral simpeler worden georganiseerd.
Ja, het gaat genoeg geld in om zo te horen. Als je dat geld wat in al die middenlagen en al die systemen zit.
Lees die dossiers van de gemeente maar door. Ja. Dan heb je dus een dakloos gezin. Waar uiteindelijk, en dat wat grappig is als je zo'n dossier opvraagt. Is dan, je ziet ook de loglijsten. Dus je ziet ook wie er naast het dossier hebben inzage gedaan. Dus want dat wordt ook gelogd. En dan zie je hoe in het begin is het een simpele hulpvraag. Een paar schulden. En dan wordt kastje muur. Wordt steeds complexer. Iemand wordt dakloos, krijgt gedragsproblemen. Kinderen ontsporen, komen in aanraking met politie. Maar zo, dat is een soort van het klassieke patroon. En dan zie je dus het dossier wordt steeds groter. Maar ook die loglijsten gaan ook een soort van exponentieel omhoog. Omdat er steeds meer afdelingen bij betrokken zijn. Die steeds meer in het dossier kijken. Die worden allemaal betaald. Dus ik denk, als we nou in het begin gewoon 3000 euro voor die schuld hadden gegeven. Was ze niet uit huis gezet, weet je wel, zo. Ja, ja, en dat is fascinerend. Ja.
Ja. Wat ik wel me afvroeg is, en eigenlijk heb je het net al een beetje gezegd, maar het idee achter jouw stichting en jouw werk is eigenlijk natuurlijk ook van, nou, de overheid functioneert niet, dus we gaan het maar zelf doen als burgers, mensen. Je noemt een aantal voorbeelden in je boek, bijvoorbeeld de zorgcoöperatie in Austerlitz, waar ook bewoners zelf hun zorg zijn gaan organiseren. Voor ouderen in het dorp. En je noemt zo nog een paar voorbeelden. Dat hele idee van, laten we het dan maar zelf gaan doen. Bedoel je dat als een soort van, want we moeten de macht en die overheid gaan uitdagen om het voor iedereen beter te doen. En met dit soort initiatieven duwen we daarop? Of ben je oprecht ook wel van de lijn van, ja, weet je, hele overheid. Ja, we gaan echt. Het echt gewoon zelf doen, want dat kan
niet.
Ja,
ik ben sowieso niet bezig met een vooropgezet plan dat ik denk, wij als bewoners gaan het zo sterk over, zo sterk organiseren en dan daarna de revolutie. Nee, je moet het gewoon als bewoners sterker organiseren. En corporaties, liefdevolle, warme corporaties met elkaar proberen te creëren. Die aansluiten bij de behoeften van mensen en niet van systemen. Dat is namelijk gewoon hoe we met elkaar willen leven. Ja. En dan denk ik dat daarmee ook een aansluiting kan worden gevonden op de overheid. Zoals bijvoorbeeld gebeurt ze ook in Austerlitz. Hè, ze doen het goedkoop, maar niet gratis. En ze krijgen dus nu gewoon het vertrouwen van Zeist om in hun dorp de zorg te organiseren op de manier waarop zij willen. Dat vind ik het voorbeeld van een liefdevolle, vreedzame samenwerking. Ja. Dus het is inderdaad niet zo dat ik per se het systeem omver wil gooien. Maar wat ik nu ook een paar keer in het gesprek zei, doordat wij zelf dingen zijn gaan organiseren, vonden we op een natuurlijke manier een aansluiting op het systeem. Bijvoorbeeld als straatartsen met de zorgverzekeraar, waardoor we ons nog sterker konden organiseren. Hè? Zoals Austerlitz het met de met de gemeente deed. Ja. Dat zijn gewoon hele krachtige voorbeelden, denk ik, van hoe het ook kan. En dan hoeft je niet iets omver te werpen. Ja. Maar die hele reflex van de overheid moet het oplossen, dat zit ook een beetje in Nederland. Hè? Dus een andere vriendin van mij, die Italiaanse is, die zei een keer, ik emigreerde naar Nederland. Zij kwam hier als expat en was helemaal alleen in het begin. Ze zei, ik werd ziek en er was niemand van mijn buren die voor me ging koken. Nee. En ze moest echt huilen. Ze zei, in Italië weet je één ding. Je kan niet rekenen op de overheid, maar je straat, je dorp, je familie, die zorgen voor elkaar. En hier in Nederland zijn we maar boos met elkaar, omdat de overheid het niet goed realiseert. Inclusief ik. Ik was natuurlijk ook super boos, maar nog steeds super boos om dingen die ik zie. Maar er is ook iets anders voor in plaats gekomen. Door het gewoon zelf te gaan organiseren kwam er ook veel meer liefde en ruimte en positieve energie terug met elkaar. En dat is denk ik gewoon een beetje wat ik wil duidelijk maken. Weet je, ga nou niet zeggen de overheid moet het oplossen. Hoe kan je zelf eigenaarschap nemen? Wat is je eigen aandeel? En dat probeer ik in het boek ook heel erg duidelijk op verschillende niveaus uit te leggen.
Heel erg mee eens. En als ons dit lukt, hè, dus dat model van voor elkaar zorgen en samen weer die zorg ook in handen nemen, als dat nationale schaal lukt, dan zou ik dat zeker wel een revolutie noemen eigenlijk.
Nou ja, maar ik denk, er is geen nationale schaal. Er is alleen maar jij en jouw omgeving. Er is, weet je, dat is ook het beetje. Het laatst zat ik ook in een discussie met een directeur die zei, ja, er gaat zoveel geld om naar sociale zorg die niet, ja, wat in de verkeerde zakken belandt. Dat geld moet naar burgerinitiatieven. En denk je, maar dan denk je nog steeds in geld. Weet je, we blijven maar denken in iets moet het oplossen. Ja. Een nationale kadering of een bestuur of een overheid of geld erin gaat het oplossen. Nee, wij gaan dat met elkaar moeten oplossen. Samen, in de relatie, in de verbinding. En daar is ook wat geld voor nodig, maar dat is dan ja toch wel vaak een bijzaak, zeg maar.
Ja. Ja. Als je, van wat ik uit je hoor, en ook wat die Italiaanse vriendin van je, wat die beschrijft, van in Nederland zijn we dat helemaal ontwend om naar elkaar om te kijken. Toch merk ik, tenminste, ik krijg er heel veel hoop van. Als ik zie, als jij je bericht post op LinkedIn, hoeveel reacties daarop komen en hoeveel steun ook zo'n lekkergeven.nl dat je op gericht krijgt.
Ja.
Heb ik toch het gevoel dat het diep van binnen bij heel veel mensen wel echt een hele grote behoefte is aan weer een verhaal over solidariteit en naar elkaar omkijken.
Ja.
Ben jij nog wel een beetje hoopvol over hoeveel solidariteit of de potentie tot solidariteit er in Nederland is?
Ja, zeker. Ik denk, in de basis zijn er waanzinnig veel mooie, goede mensen. Misschien bijna alleen maar.
Ja.
Weet je, want eigenlijk, als ik hier in de kerk kom, zie ik natuurlijk mensen met enorme criminele records en zo. En dan denk ik, ja, jij bent eigenlijk ook gewoon een schatje. Dus het zijn vaak ook de omstandigheden. In de basis geloof ik echt dat mensen lief en warm zijn. Maar ze worden uitgedaagd door de omstandigheden. En de bouwloon wordt dan vaak gezet op de overlevingskwaliteiten die hard zijn. Dus, en ik weet nog wel, een van mijn eerste crowdfundings was voor iemand die dakloos en verslaafd was. En dat bracht in een kwartier iets van 6.000 euro op van allemaal donateurs. En iemand uit mijn gewone huisartspraktijk in Rotterdam-Zuid, die fakte een afspraak die zelf niet breed heeft, maar die fakte een afspraak op mijn spreker om over hem te praten. Want hij had ook 3 euro gedoneerd en wilde weten hoe het met hem ging. Shit. En weet je, de beste medicijn tegen cynisme, zeg maar, naast dat ik gewoon natuurlijk dingen doe en dat is fijn, maar het was ook om te zien, er willen heel veel mensen echt goed doen. En dat wij zo zijn gegroeid als stichting, dat is waanzinnig en een enorme zegening die me heel hoopvol maakt. Ja. Ja.
En je bent nu je vertrouwen in de politiek of in ieder geval het politieke denken redelijk kwijt, beschrijf je. Wat zou voor jou toch de ideale politicus of het vertrouwen kunnen herstellen, een manier van politiek bedrijven waarvan jij zou denken, dit is de juiste toon, hier krijg ik weer vertrouwen van. Hoe zou dat eruit zien voor jou?
Dus dat zijn vragen die ik niet per se meer beantwoord. Want ik ben er ook echt niet meer mee bezig.
Nee.
Ik denk dat politici vooral gewoon lekker vrijwilligerswerk moeten doen.
Dat is dan een hele duidelijke, toch? Van wat je zou willen zien.
En dan eens even kijken wat nodig is. Maar ik geloof dus ook niet dat een politicus of een leider het zomaar gaat oplossen. Wij gaan het allemaal met elkaar een beetje moeten oplossen, weet je. En weet je, het mag allemaal wel wat lulliger of zo. Het mag allemaal wel wat meer in spijkerbroek met elkaar en wat minder formeel. En en als ik één ding aan mensen toewens, is het vooral wat minder ego.
Ja,
dat zit zo in de weg vaak.
Ik hoor hier gewoon een hele duidelijke karakterbeschrijving van de ideale politicus.
Lekker wat in therapie gaan en kijken wat is ego, wat is niet ego. Dat gun ik veel topbestuurders en leiders wel. Het probleem is dat mensen die heel graag de top willen bereiken zijn vaak niet de mensen die we aan de top zouden moeten hebben.
Oh, dus, dit is echt zo waar, ja.
Ja, daar is ook echt letterlijk onderzoek naar gedaan. Ik kan het delen later. Want het was echt een van de leukste podcasts die ik ooit heb gehoord. Een onderzoek was gedaan naar leiderschap. Waarin letterlijk verschillende leiders met een randomized control trial werden gehusteld en vergeleken. En uiteindelijk waren de resultaten dat de mensen die heel ambitieus waren naar de top wilden komen, ja, dat dat waren gewoon de slechtste leiders met de slechtste resultaten. Terwijl de mensen die daar een beetje tegen wil en dank daar die functie hadden gekregen. Ja. Die waren daar gekomen omdat ze gewoon op een goede manier leiding gaven. Die deden het omdat het moet. Ja. Dat ego dat trekt aan mensen en die wond die daaronder zit van die pijn van iets wat niet gezien is of wat geheeld moet worden. Ja, daar hebben we sowieso maar, dat is een andere podcast, maar daar is onze maatschappij zo weinig aandacht voor. Ja. Ik gun politici veel therapie, laat ik het zo zeggen.
Ja. Mooi. Ja.
Sorry.
Nee, ik een persoonlijke tip voor. Ik heb daar, nu we het een beetje hebben over het blokje oplossingen. Waar ik nog wel mee zit als raadslid, je schrijft ook in je boek, en dat is ook zo, de gemeente die gaat over ontzettend veel. Natuurlijk zeker sinds de decentralisaties van de jeugdwet en de participatiewet en de WMO. Is dat soms denk ik wel eens, als ik jouw berichten lees op LinkedIn, van oh, ik zou zo graag een Michelle ook in Den Haag willen hebben. Want heel veel wat je schrijft, dat is ook wel, speelt breder in Nederland, maar deels is het ook wel heel erg Rotterdams. Want nou, Rotterdam is een iets rechtsere stad, iets rechtser beleid. Den Haag is wel een beetje anders. Maar goed, ik krijg natuurlijk ook vaak genoeg als raadslid casus op mijn bordje waarvan ik denk van, oh jongens, hoe kan het allemaal?
Ja, jullie hebben Jan de Vries in Den Haag natuurlijk.
Ja, precies.
Dus Jan weet mij ook te vinden. Maar dat ik het wel eens lastig vind van aan de ene kant heb je die individuele casussen en aan de andere kant zie je als raadslid, hoor je die casussen, ben je natuurlijk zelf veel in de stad, maar heb je ook gewoon de beleidsstukken voor je en dat zijn altijd mooie plannen met goede uitspraken van oh, we gaan maatwerken, mensen persoonlijk en de professional nabij en dan denk je van nou, maar ik zie dat het, ik zie dat het in de praktijk fout gaat. Maar ik zie dat het beleid op papier goed is. En ik kan niet helemaal mijn vinger erop leggen hoe ik hier nou een beetje in kan peuren als raadslid om het te veranderen.
En dan moet de volgende die je dan moet uitnodigen is Tim Sjongers.
Ja, die kennen we.
Ja, want, die heeft daar een heel boek over geschreven. Dat beleid wordt gemaakt door mensen die dat beleid nooit hebben hoeven ondergaan.
Ja,
dat is je antwoord.
Ja, want dat is ook eigenlijk mijn
Tim,
vraag.
I got you.
Ja. Tim was zelfs vroeger de host van deze podcast.
Ja, Tim, zelf bij jullie wetenschappelijk bureau.
Ja, zeker.
Mijn vraag is ook eigenlijk van, vind je ook dat wat dat betreft ambtenaren of die beleidsmakers in het maatschappelijke middenveld ook activistischer zouden moeten zijn?
Nee, je moet gewoon mensen van de onderlaag, zeg maar onderlaag zoals wij dat framen, mensen uit het veld moet je op die toppositie zetten. En hier een paar. Er is geen andere manier om het beleid beter te maken. Omdat, weet ik veel, als je ze activistischer maakt of nog een cursusje werken vanuit de bedoeling of nog een cultuursausje eroverheen wil gooien, het gaat allemaal geen zin hebben. Het is alleen maar geldverspilling.
Ja.
Ik bedoel, mensen die het ervaren hebben, moet je daar naar binnen slepen. En dat gebeurt niet.
Ja. Ja.
Dus ja, en daarom is beleid fantastisch op papier. Is de uitvoering vaker wat anders.
Ja. Maar, want aan de andere kant schrijf je ook in je boek als mooi voorbeeld, volgens mij ging dat over de Verbindingskamer, een initiatief hier in Rotterdam. Maar dat is toch ook gestart door, volgens mij was zij ook ambtenaar. Dacht ik een voorbeeld in je boek van iemand waarvan je zei, die had ook een ambtenarenachtergrond.
Ja, dat is
bedrijfskundige.
Mirjam van Team Toekomst.
Toekomst.
En Marjan werkte heel lang als veldwerker met dak- en thuislozen.
Okay.
En die belt dus nu aan bij mensen en deelt een bloemetje uit en vraagt, wat kan ik voor je doen?
Ja.
Superleuk. Ja, gewoon de eerste keer dat ik over haar hoorde, dacht ik echt, wat krankzinnig genie in haar simpelheid. Dus, en het werkt ook echt. Dat laat het boek ook zien. Haar bedrijf maakte een enorme stroom. Maar Mirjam van Team Toekomst, die was eerst ambtenaar inderdaad. En dacht, niet zo, denk ik. Wil iets anders. En die is inderdaad iets anders gaan opzetten. Ja.
Ja, want daar ben ik dan een beetje zoekende na van, ja, er moeten veel meer mensen die gewoon zelf ervaringen, dingen hebben meegemaakt, in die beslissende positie zitten. Of in die,
maar zij is natuurlijk van beslis naar uitvoerend gegaan en niet van uitvoerend naar beslis.
Maar ook, zeg maar, stel een jonge ambtenaar die er op zich nog wel zin in heeft, hoort deze podcast en die denkt van, Oké, laat maar, ik moet maar stoppen. Weet je wel, het wordt hem niet meer.
Ja, of gewoon vrijwilligerswerk gaan doen. Ja. Ik denk dat is denk ik... Want als je nou bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaat doen met de mensen die je vanuit je functie behoort te bedienen, dan ga je er vanzelf mee in contact komen. Kijk, ik ben natuurlijk ook geprivilegeerd opgegroeid. Hè? Alleen ik ben met mijn patiënten gaan meewandelen. Ik heb ze in mijn vrije tijd opgezocht. Ben vaak meegegaan naar de loketten. Ben naar ze thuis gegaan. Dus daarmee heb ik ze ook beter leren kennen. Doordat ik er heel veel van mijn vrije tijd in stop. Ik denk dat iedereen veel meer dingen in zijn vrije tijd met de doelgroep zou moeten doen.
Heer, heer.
Oké.
Hey, laten we naar de afronding gaan.
Bezoeker binnengekomen.
Oh, cool. Ja. Toch een live uitzending. Ja. Hey, onze laatste vraag is altijd, wat kunnen wij en vooral onze luisteraars nou zelf doen? En je hebt al een aantal dingen over gezegd, maar wat zou jij echt onze luisteraars en kijkers willen meegeven? Want dit kan je echt zelf doen om deze liefdevolle revolutie te ontketenen.
Ja, nou, begin bij jezelf. Wat ik zei, in je straat, in je buurt, wat is nodig? Sluit je aan bij buurtinitiatieven, vrijwilligersinitiatieven. Ja, dat is denk ik zo belangrijk om te zien wat er speelt bij verschillende mensen. En verbind dat en maak dat groter. Kijk, ik geloof echt in dat we met elkaar heel veel kunnen bewerkstelligen door klein te beginnen, maar dat als het werk te vermenigvuldigen en op die manier verder te bouwen aan, ja, gewoon aan een nieuwsoortige systemen die mensen ontmoeten waar ze zijn. En niet waar ze zouden moeten zijn of waar het beleid vindt dat ze moeten zijn, maar gewoon die compassie hebben met de complexiteit van hun leven en alles wat daarop inspeelt, gewoon die mensen ontmoeten, omdat ze denken vanuit mensen. En dat kan alleen maar vanuit heel klein ontstaan en vanuit intuïtie en compassie. En niet vanuit het systeem. En dat heb ik ook geleerd door in een kerk te werken. Hè? Door te werken vanuit christelijke waarden. Ja. En niet vanuit de waarden van Hippocrates, die de hele tijd worden geschonden. Ja, ja. Waar we mee begonnen. Ja.
Ja. Oké.
Mooi. Dankjewel dat we bij je langs mochten komen en dat je tijd maakte. Want je hebt natuurlijk enorm druk werk. Ik heb geen flauw idee.
Je had gezegd dat het een half uur zou duren, dat was het natuurlijk nooit.
Nee, dit was wel iets langer dan een half uur.
Ze weten niet waar ik ben, dus anders waren hier nou allemaal al boze patiënten gekomen.
Oh, thanks dat je je tijd nam. Dan ga ik je heel snel weer loslaten. Ja. Voor de luisteraars thuis, volgende week donderdag zijn we er weer met de Kletsende Klasse. Dan gaan we al jullie reacties bespreken, dus laat die vooral weten. Je kan ze inspreken op vriendvandeshow.nl/linksrevolte. En wil je nou ook echt concreet bijdragen, geef dan een keer niet aan de linkse volte, maar aan lekkergeven.nl, toch? En dan maak je echt een verschil. Thanks. Tot de volgende. All you bad folks, you must go.